Goed, gemeente, goedemorgen, ook van mijn kant. En wij willen inderdaad, zoals ook al is aangekondigd, met elkaar nadenken over Psalm 16. Psalm 16. Kan hij wat platter, dat ding? Ja, hè? Even kijken, hoe gaat dat? Oh, zo.
Hij kan.
Ah, kijk.
Alles,
ja, dit is prima. Zo,
ik kan,
ja.
Kan ik verstellen?
Nee, maar het is wel hoog. Ik kan iets hoger misschien. Zo, ja. Ik leg mijn Bijbel daar toch wanneer. Goed, Psalm 16. Er staat bij mij boven het hoogste goed. Je zou ook mogen zeggen het grootste geluk. Maar dat zal blijken uit de preek. Ik lees je voor, een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heer is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn manieren. Ik stel de Heer voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, broeders en zusters. In veel woonhuizen kom je ze nog wel eens tegen. Dan zie je ze wel eens aan de muur hangen. Weet je wel, van die muurtegeltjes. Met allerlei wijsheden daarop. Treffende gezegden. Opvallende spreuken of prikkelende teksten. En niet zelden zonder een vleugje humor. Maar vooral bedoeld om stof tot nadenken te geven. Over de dingen van het leven. Wat te denken van liefde is een kort woord, maar bevat alles. Of mensen die rekenen op de zegen van God, hebben veel geduld. En als laatste, en zeker niet de minste, het mooie van bescheidenheid is dat je er niet kunt over opscheppen. Vond ik wel een mooie. Om te onthouden. Nou ja, u begrijpt wel, zulke veelzeggende teksten op muurtegeltjes, die kunnen inderdaad blijven hangen in je hoofd. Niet in de laatste plaats, omdat ze ja, een bepaalde wijsheid en richting geven in ons dagelijks leven. Een soortgelijke wijsheid kom je ook tegen in de Bijbel. Zoals in Spreuken, in Prediker en Job. Boeken die daarom wijsheidsboeken worden genoemd. Ook in Psalm 16 komen wij verzen tegen ja, die niet mis zouden staan op muurtegeltjes. Je zou zelfs heel Psalm 16 op een muurtegeltje kunnen tegenkomen. En dit kan je afleiden uit het Hebreeuwse opschrift boven de psalm. Er staat namelijk Michtam le David, een Michtam van David. Een opschrift dat we ook terugzien bij 5 andere psalmen van David. De psalmen 56 tot en met 60. Wat er precies met Michtam precies wordt bedoeld, dat weten we niet zeker. Er zijn vertalers die menen dat met Michtam een inscriptie wordt bedoeld. Een gegraveerde of ingebeitelde tekst in steen. Opdat ze nooit vergeten zal worden. Zoals net bij onze muurtegeltjes. De Griekse vertaling van het Oude Testament spreekt dan ook van stelografia. Een inscriptie in een rechtopstaande zuil of grafsteen, zoals je die in oude Oosterse cultuur tegenkwam. De Nadense vertaling heeft daarom als titel boven het psalm staan een handschrift van David. Dat refereert aan die gegraveerde tekst in steen. Andere vertalers echter denken dat met het woord michtam bedoeld wordt een stil gebed, zoals de nieuwe vertaling dat zegt, een kleinood, zoals het NBG, of een gouden kleinood, zoals boven onze tekst staat, in de HSV en in de Statenvertaling. Maar feitelijk is er niemand die precies kan zeggen wat de juiste betekenis van het woord is. Het beste is daarom om michtam maar onvertaald te laten. Zoals we ook doen met ons woordje Sela. De King James vertaling bijvoorbeeld doet dat. Nou, wat wel zeker is, dat al die genoemde opschriften willen aangeven dat Psalm 16 kostbare gedachten van David bevat. Als het ware in gouden letters geschreven. Gedachten die uitdrukking geven aan zijn intieme relatie met de Heere. De woorden mij en mijn komen dan ook maar liefst 19 keer voor in deze psalm. Spurgeon, de prins der predikers, die noemde psalm 16 dan ook een gouden psalm. Davids kroonjuweel. In deze korte, maar veelzeggende psalm verwoordt David zijn enorme blijdschap over de goedheid van God. En hij spreekt ook zijn geloofsvertrouwen in hem uit. Samengevat komt de inhoud van deze psalm erop neer dat David zegt: ik heb het buitengewoon goed getroffen met de Heere. Er gaat werkelijk niets boven hem uit. Niet vandaag en niet in de toekomst. Hoe David tot deze conclusie komt, willen we overdenken aan de hand van 4 punten. David kijkt eerst naar boven, naar God, de verzen 1 tot en met 2. Dan om zich heen naar mensen, de verzen 3 en 4. Vervolgens kijkt hij naar binnen in zijn eigen hart, de verzen 5 tot en met 8. En tenslotte vooruit, naar het leven na dit leven, de verzen 9 tot en met 11. Dus hij kijkt eerst naar God, naar boven, dan om zich heen naar de mensen, dan in zijn eigen hart en tenslotte naar het leven na dit leven. Ons eerste punt, waarbij David dus naar boven kijkt, naar God, wordt ingeleid door vers 1. En dat is eigenlijk een bijzonder vers, want het is een gebed en een belijdenis in één zin. Het gebed van David om hulp is vers 1a. Bewaar mij, o God. En zijn belijdenis, zijn geloofsverklaring, is vers 1b. Want ik heb tot u de toevlucht genomen. David kijkt naar boven, naar God, en bidt: Heere, bescherm mij. En belijdt dan in één adem zijn vertrouwen op God. Want als ik bij u schuil, dan pas ben ik echt veilig. Sommige commentaren denken dat David zich in een crisissituatie bevindt. Het is daarom bidt om Gods bescherming. En ze denken erbij aan Davids vlucht voor koning Saul. Of voor zijn zoon, zijn opstandige zoon Absalom, die zich in zijn plaats tot koning had laten kronen. Andere uitleggers daarentegen menen dat David zich niet in een specifieke crisissituatie bevindt, maar dat hij in geloofsvertrouwen als het ware een algemeen gebed uitspreekt dat God altijd voor hem zal zorgen en hem zal beschermen. David zou de Heer dan dankbaar zijn voor zijn voortdurende aanwezigheid in zijn leven. Hem daarvoor eren en aanbidden en zich verheugen op al het goede dat God geeft. Hoe het ook is, wat wel zeker is, dat David zich in dit geval heel diep in zijn hart laat kijken. Hij weet aan wie hij zich kan toevertrouwen in alle omstandigheden van zijn leven. In vers 2 spreekt David daarom tot zijn ziel. Hij roept zichzelf als het ware op om God te aanbidden. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Opmerkelijk is dat David in dit vers 1a en vers 2a God met 3 verschillende namen aanspreekt. In onze vertaling, de HSV, is dat terug te zien in de namen God, Heere met kapitale letters geschreven en Heere met kleine letters geschreven. In vers 1a noemt David hem God El, de schepper van hemel en aarde, die almachtig is en alomtegenwoordig is. En in vers 2a heeft het over de Heere met kapitale letters, Yahweh, de God van het verbond, die een relatie met mensen wil en met mensen aangaat. En in vers 2b spreekt David over God als Heere met kleine letters, Adonai, de God die koning is. David wil als het ware zich de aandacht erop vestigen dat God zijn schepper is, die hem heeft gemaakt. Maar ook dat het zijn verbondsgod is met wie hij een relatie heeft en die hem zal beschermen. En niet in de laatste plaats dat God zijn koning is, wiens onderdaan hij mag zijn. Nou, deze God, zegt David, wil ik eren en aanbidden als mijn Heer en Meester. Het tweede deel van vers 2 laat zich moeilijker verklaren. Onze vertaling zegt: U bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Alsof David beleidt dat hij van zichzelf niets goeds heeft te bieden aan God. Niets goeds aan hem kan geven. Dingen waarover God zich kan verblijden. Want het goede dat David bezit, dat komt toch ook uiteindelijk van God zelf. Zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 11 vers 35. Als hij de retorische vraag stelt: aan wie heeft hem iets gegeven en het zal hem vergolden, teruggegeven worden? Het is evenwel de vraag of dit hier ook zo bedoeld wordt in dit vers. Want in de grondtekst staat er: mijn Heer, u bent mijn goed. Er is niets boven u. Het Hebreeuwse woord voor goed, tof, kennen we vast allemaal wel. We noemen iemand tof, een toffe man of een toffe vrouw als die geweldig is. En David beleidt dus dat de Heere goed is, tof is. Dat er niemand toffer is dan hij. De MBG vertaalt daarom terecht: ik heb geen goed buiten u. En ook andere vertalingen zeggen min of meer hetzelfde. U bent mijn geluk. U gaat boven alles. De Willibord vertaling. Of u bent mijn geluk. Niemand gaat u te boven. De nieuwe vertaling. Voor David is er niets wat hij aan goeds bezit, wat er aan goeds in de wereld is, dat hem meer geluk kan geven dan God. Heere, zegt hij, zelfs mijn goedheid is niets zonder u. Je zou vers 2b dan ook kunnen vertalen met: mijn goedheid gaat niet buiten u om. David beleidt dat God alleen volmaakt goed is en de gever van alle goeds is. En alles wat hij aan goeds bezit, dat dankt hij uitsluitend aan de Heere. En zegt hij: en wat ik aan goeds ontvangen heb van de Heere, dat is voor mij voldoende. Dat is zelfs meer dan genoeg. Want met mijn God ontbreekt het mij aan niets. Psalm 23. Daarom is hij alles voor mij. Hij is mijn allerhoogste goed, mijn kostbaarste schat en mijn grootste geluk. Wat een belijdenis. Wat een geloofsverklaring. Dat je kunt zeggen dat je in hemel en op aarde niets hebt en niets begeert dan God alleen. Dat er werkelijk niets of niemand is waar je meer naar verlangt. Dat uitsluit de Heere je enige en ware geluk is. En dat daar niets bovenuit gaat. Zoals de dichter Asaf beleidt in Psalm 73 vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Wie kan dat nazeggen? Wie durft dit te belijden? Kunnen wij met David instemmen dat God ons enige en hoogste goed is? Ons ware geluk? Hebben wij Gods goedheid ervaren, mogen zien op dat moment dat we tot hem in tot geloof mochten komen in de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heer? Ja, voelen wij ons bevoorrecht dat we dankzij Christus God de Vader hebben leren kennen? En zo ja, kunnen wij dan ook beamen met David dat we tevreden zijn met God? Dat we hem mogen kennen? Is het ook ons getuigenis dat hij alles voor ons is? Weet u, dat is de taal van de liefde. Van een jongen en een meisje die smoor verliefd op elkaar zijn. Die niets liever willen dan voortdurend samen te zijn. Zoveel mogelijk tijd met elkaar door te brengen. Omdat die ander alles voor je betekent. Je voelt je pas gelukkig als je samen met hem of haar bent. En je ervaart het als een groot gemis als hij of zij er niet is. Nou, zo ongeveer gaat David ook om met God. Heel vertrouwelijk. Ja, heel intiem zelfs. Omdat David bijzonder veel houdt van God. God is het voorwerp van zijn liefde. En zo'n intieme omgang met de Heere, ja, die komt je natuurlijk niet aanwaaien. Het is niet iets wat spontaan ontstaat, maar is een groeiproces. Vrucht van een geloofsleven dat zich kenmerkt door volhardend gebed en regelmatige bijbellezing. En dat gepaard gaat met een toenemend geloofsvertrouwen dat je met God nooit bedrogen uitkomt. Nou, nadat hij zo omhoog heeft gekeken naar God, kijkt David ook om zich heen, naar mensen om zich heen. Ons tweede punt. Hij kijkt, vers 3, naar de heiligen die op de aarde zijn. En de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Ja, over de betekenis van dit vers zijn de meningen ook verdeeld. Moet ik u helaas belijden. Want volgens de HSV verheugt David zich in medegelovigen. Hij herkent in de heiligen en de machtigen medeliefhebbers van God. En de NBG die volgt de HSV in deze uitleg en zegt: wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Daarentegen gaat de nieuwe vertaling ervan uit dat David hier spreekt over afgoden. Over de goden en de machtigen in het land die hij heeft lief gehad. Op wie hij eens zo gesteld was. Zo verwoorden de Willy Bort vertaling en de Groot Nieuwsbijbel. U ziet, er heerst nogal wat verdeeldheid over de precieze betekenis van dit Bijbelvers. Gaat het hier nou om heiligen? Om mensen die God van harte lief hebben, zoals de HSV en de NBG claimen? Of gaat het hier om mensen, ja, die God vaarwel hebben gezegd en hun eigen goden nalopen, zoals de andere vertalingen doen veronderstellen? Mijn voorzichtige conclusie is dat David hier met de heiligen en de machtigen die mensen bedoelt die evenals hij God van harte lief hebben. Het volk Israël en zijn leiders dus. Juist met hen immers kan David zich volledig vereenzelvigen. Ook zij weten zich geheiligd, apart gezet, omdat zij zich van de dode afgoden hebben afgekeerd en alleen nog de levende God eren aan hen bidden. Het zijn dus geloofsverwanten van David. David, die leefde in de tegenwoordigheid van God voor het aangezicht van het volk van God. Voor mensen die God evenals hij lief hebben. En hij verheugde zich over hen. Vraag je, is dat ook bij ons zo? Hebben wij elkaar van harte lief, zoals Jezus ons van harte lief heeft? En verheugen wij ons over broeders en zusters in de gemeente? En zo ja, hoe laten we dat dan merken? Vinden we het fijn om in elkaars gezelschap te zijn? Want hoe onze relatie met God is, zegt ook iets over onze relatie met elkaar. Want als we van God houden, ja, dan houden we ook van andere christenen, toch? Laten we de proef eens op de som nemen. Ervaren wij het als goed en bevredigend om bij medechristenen te zijn? En zoeken we elkaar dan ook op? Dat is een eenvoudige test. De Amerikaanse reformatorische theoloog James Boyce zei: zij die van God houden, zoeken het gezelschap van hen die ook van hem houden. En juist binnen de gemeente, ja, zou dat moeten te zien zijn, merkbaar zijn. Het geldt de opdracht om voortdurend naar elkaar om te blijven zien. Te meer omdat we ook weten dat het in de gemeente nooit perfect is. Want elke gelovige is nu eenmaal niet perfect. En dus aan ons de taak om met elkaar, met wie we een gemeente vormen, te blijven liefhebben. En, wat niet minder belangrijk is, om elkaar ook te blijven bemoedigen. Aan te moedigen. Ja, en dat laatste zijn we doorgaans geen uitblinkers, moet ik zeggen. Immers, zegt u zelf, wanneer heeft u voor het laatst een broeder of zuster bemoedigd? Vanwege zijn of haar bijdrage aan activiteiten in de gemeente. Toewijding aan God en elkaar is nodig. Maar het heeft ook een prijs. Namelijk dat wij ook ons afkeren van afgoden en machten die ook zeggenschap over ons leven willen hebben. We laten ons dus niet meer in met mensen of dingen die ons van God en van elkaar kunnen afhouden. Van onze toewijding aan hem en aan elkaar. Omdat we ook beseffen dat de gevolgen daarvan nadelig zullen zijn voor ons geloofsleven. David schrijft in vers 4: groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. David benadrukt hier dat zij die andere goden, afgoden, nalopen en hen met offers vereren, niet voorspoedig zullen zijn. Ja, dat zij die dingen naar de gunsten van een andere god veel onheil over zich zullen afroepen. Immers, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Want hoe kan je immers het leven aan zonder de steun van God? Het leven is immers toch niet altijd rozengeur en maneschijn. Het gaat ons toch niet altijd voor de wind. Vroeg of laat krijgen we te maken met ziekte, met pijn en verdriet, met tegenslagen en teleurstellingen. En wat dan? Hoe gaan we dan verder? Kunnen we dan ook met Petrus belijden: Heere, naar wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Nou, David belijdt en neemt zich stellig voor geen andere goden te willen dienen. En niet te willen eren met plengoffers van bloed en hun hulp niet in te roepen door het noemen van hun namen in zijn gebeden. In woord en daad kiest hij ervoor om de levende God te dienen, de God die hem gelukkig wil maken. Is dat ook onze houding? Kijk, als we om ons heen kijken, dan zien we zoveel mensen die kiezen voor God en voor de wereld. Enerzijds zetten ze God niet helemaal aan de kant, want tenslotte zou je hem nodig kunnen hebben in tijden van nood. En hoe vaak zien we dat niet? Maar anderzijds vertrouwen ze ook op hun eigen afgoden. Besteden ze al hun tijd en energie voor zichzelf, voor een betere gezondheid, een groter huis, een mooiere baan of een hoger salaris. Ze denken zo een gelukkig leven te kunnen creëren voor zichzelf. En daar doen ze alles voor. Ze hebben daar alles voor over. Het is een eindeloos jagen naar meer, want het is nooit voldoende. Het is inderdaad als het drinken van zout water. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. Weet u, het probleem dan nog is dat zulke afgoden op zichzelf niet eens verkeerd zijn. Niet slecht hoeven te zijn. Ten slotte, er is niks mis mee met het hebben van een topbaan of van veel bezit of een hoge maatschappelijke positie. Maar het gaat daar mis als dat ons leven gaat beheersen. Zodat we aan niets anders meer kunnen denken dan aan dat. We zien zulke dingen dan niet meer als een zegen van God, maar vinden ze feitelijk belangrijker dan hij zelf. En we raken eraan verslaafd, zodat ze de plaats in gaan nemen van de levende God. En dat is afgodendienst. Wie vertrouwen wij eigenlijk het meest? Aan wie vertrouwen wij ons toe? Aan de Heer die ons wil zegenen, ons gelukkig wil maken? Of kiezen we ervoor om het leven in eigen hand te nemen en het te verwachten van ons geluk, van onze carrière, onze bezittingen, onze eigen plannen? Gaat het ons ten diepste meer om de gaven dan om de gever? Is het goede wat wij van God hebben ontvangen belangrijker geworden dan hij zelf? Nou, David kiest daar niet voor. En daarom kijkt hij naar omhoog, naar God, en om zich heen naar mensen te hebben gekeken, kijkt hij ook in zijn binnenste, in zijn eigen hart, ons derde punt. David beseft dat uitsluitend leven voor jezelf en voor je eigen afgoden geen goeds kan brengen. En zeker niet als het gaat om de ware zin en bestemming van je leven. Nee, wat dat betreft verwacht David het alleen van God. En die noemt hij ook in vers 5a... mijn enig deel en mijn beker. God is mijn enig bezit. Mijn levensbeker, zegt de Willy Verwoord vertaling. En toen ik daarover na moest denken, dacht ik, ja, het is eigenlijk wel een opvallende uitspraak, nietwaar? Ja, kijk, gelovigen belijden wel dat zij eigendom, bezit zijn van de Heere. Hij is onze Heer en Meester. Wij zijn zijn eigendom. En dat is ook zo. Maar we beleiden toch niet het omgekeerde? Wij kunnen God toch niet bezitten zoals een huis of een auto bezitten? Maar toch verwoordt David dit hier wel. Hij zegt, God is mijn bezit. Mijn eigendom. Hij bevestigt zo dat God zichzelf als een geschenk aan hem heeft gegeven. En voor hem is dat de grondreden waarom hij volledig tevreden is en een gelukkig leven kan leiden. En dat staat in schril contrast met onze samenleving, die zich kenmerkt door ontevredenheid, door verveling en rusteloosheid. Onze generatie is voortdurend op zoek naar nieuwe kicks om zich gelukkig te voelen. Maar echte rust, puur geluk, is alleen bij de Heere verkrijgbaar. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u, zei de kerkvader Augustinus al. En in vers 5b tot 6 legt David dan ook uit waarom hij zichzelf een geluksvogel noemt. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Beide versen spreken van het opmeten en het verdelen van een stuk land. De meetsnoeren, dat zijn de draden en de koorden waarmee een land werd opgemeten. Zoals bij het volk Israël na zijn intocht in het beloofde land. Toen kreeg elke stam, uitgezonderd Levi, door meting en verloting een specifiek stuk grondgebied toegewezen. Alleen de stam Levi kreeg dus geen grond. Maar wat kregen ze wel? Ze kregen God als zijn erfdeel. Ja, en een erfdeel, dat kun je niet kopen, dat kun je niet huren. Nee, dat krijg je om niet. Als een erfenis. Je ontvangt het als een erfenis, in dit geval een stuk grond, om ervan te leven en ervan te genieten. Nou, David past dit beeld toe op zichzelf. En hij zegt, ja, God is het mij toegemeten erfdeel. Mijn erfenis. Mijn bezit. Ja, geen wonder dat David zich gelukkig prijst. Dat hij het zo buitengewoon goed getroffen heeft met de Heere. Hij erkent zijn bevoorrechte positie is daar volmaakt tevreden mee. Net als de stam Levi mag dit immers weten dat God altijd voor hem zal zorgen. En daarom is hij verheugd, daar is hij blij over. Ontzettend blij dat hij God als zijn bezit heeft mogen ontvangen. Ja, toegepast op ons. Ja, wij verkeren in dezelfde positie, toch? Door geloof in Jezus Christus hebben wij toch ook deel gekregen aan God? Mogen we hem tot ons bezit rekenen? We zeggen toch, hij is mijn God. Hij is onze God. We zijn ontvangers van zijn genade. We zijn rijk en gelukkig door hem. Zonder de levende God, ja, daar is er eigenlijk geen zinvol leven mogelijk. Een leven dat er echt toe doet. Hoe dwaas kun je dan als mens zijn om die levende God in te ruilen voor dode afgoden die je niet kunnen helpen? Nee, zegt David, geef mij de Heere, God dan maar. Met hem ben ik altijd het beste af. En wij? Geloven wij dat we met God het beste af zijn? En zo ja, willen we hem dan ook serieus nemen? Oprecht naar hem luisteren? En doen wat hij zegt? Want als God je grootste geluk is, dan wordt hij ook je Heer. Dan geloof je dat hij wat hij zegt en wat hij van ons verlangt, dat dat goed voor ons is. En wil je hem daarvoor aanbidden en eren? Vers 7 zegt, ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Afgoden, dode goden kunnen David niet adviseren of onderwijzen zoals God dat doet. Weet u, als David raad en leiding nodig had in zijn leven, dan wist hij dat God altijd bereid was om die leiding te geven. Wilde hij zelfs in het holst van de nacht David instrueren in hart en nieren. Hem raad geven welke weg hij moest gaan door tot zijn hart en geweten te spreken. Psalm 127 vers 2 zegt, hij geeft het immers zijn beminde, zijn lieveling, zegt de nieuwe vertaling, dat vond ik wel heel mooi, in de slaap. God gaf door zijn geest dag en nacht inhoud en richting aan het denken van David. In het hart van David werd Gods onderwijzing als het ware geschreven. Opdat hij God kon behagen en het beste kon dienen. De spreukendichter zegt het daarom zo in hoofdstuk 16 vers 23. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Weet u, vandaag de dag vervagen alle normen en waarden in rap tempo. En het maakt mensen verward, bang, onrustig, ten einde raad. En in hun nood kloppen ze aan bij professionele adviseurs om raad en hulp. Wenden zich tot de duistere wereld van het occultisme. Of luisteren naar voorzeggingen van waarzeggingen. Van waarzeggers. Onze hedendaagse valse profeten. Anderen stellen hun vertrouwen op oosterreligies. Om antwoorden op hun vragen te vinden. Maar hun pogingen zijn allemaal tevergeefs. Want alleen bij God is waarheid en wijsheid te vinden. Van hem krijgen gelovigen als het ware het beste van twee werelden. Want God geeft inzicht in ons huidige aardse leven, maar ook uitzicht op ons toekomstige hemelse leven. En vaak doet hij dat in de nacht. Ja, als we met hem alleen zijn. Als we de slaap niet kunnen vatten en allerlei gedachten in ons opkomen. Op zulke momenten, dan mogen we ons tot hem richten. Hem bidden om zijn stem te mogen verstaan. Is het je wel eens opgevallen dat je vooral 's nachts nadenkt over dingen die je heel erg bezig kunnen houden? Ik heb het tenminste wel. En dan heb ik het niet over die nieuwe auto, die mooie promotie of dat andere huis. Nee, dan heb ik het over de Heer. Want als God nou net zo belangrijk is als die dingen, dan zullen we toch ook veel aan Hem denken. Met Hem bezig zijn. En zelfs in de nacht met Hem spreken. Kent u zulke nachtelijke gesprekken met de Heer? Zijn ze niet kostbaar en vreugdevol ook tegelijk? Omdat je dan, ja, dan dikwijls Gods raad en leiding mag ervaren in wat je mag doen. En hoe je het moet doen. En zulk inzicht en verstaan van Gods stem, ja, dat is ook niet vanzelfsprekend. Ook daar is geestelijke discipline voor nodig. Om je dat eigen te maken. En vooral ook vast te houden. Daarom is het nodig dat je God voortdurend zoekt in woord en gebed. Hem als het ware betrekt bij de totaalsom van je leven. Of zoals David het zegt in vers 8a. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Dat is een vers dat getuigt van een wilsbesluit bij David. Hij kiest ervoor, hij neemt zich voor om God tot doel van zijn leven te maken. Hij focust zich volledig op Hem. Zijn hart is erop gericht om zoveel mogelijk rekening te houden met God. Dat betekent overigens niet dat David nooit struikelde en in zonde viel. Nee, de Bijbel is een eerlijk boek en schroomt ook niet daarvan voorbeelden in het leven van David te noemen. Maar wat wel opvalt is dat David nooit in de zonde bleef liggen. Telkens weer stond hij op en vernederde zich tegenover de Heere en beleed hem zijn zonde. Anders dan koning Saul wilde David steeds weer op de knieën gaan, zich buigen voor de Heere. Omdat hij de Heere kende als een genadig en gaarne vergevend God. Nou, en die God, die wilde David niet kwijt. Onder geen enkel beding. Zijn relatie met de Heere wilde hij niet frustreren door zonde. En de beste remedie tegen zonde, zo wist David, is om God voortdurend voor ogen te houden. Hem op alle tijden en op alle plaatsen in dezelfde mate in het oog te houden. Te focussen op Hem. In alles wat je mag doen en ook nalaten. Nou, de Heer Jezus gaf ons daarin het volmaakte voorbeeld. Hij hield God de Vader voortdurend voor ogen in alles wat Hij zei en wat Hij deed en wat Hij naliet. Alles was gericht op het belang van God zijn Vader. Ja, hij kon en wilde niets zeggen of doen zonder de opdracht van de Vader. God voortdurend voor ogen stellen. Dat heeft ook iets moois, want dat houdt ook in dat God dus voortdurend aanwezig is in je leven. Zoals Jezus ons ook heeft beloofd. Ik ben met u al de dagen van uw leven. God is niet op het ene moment minder aanwezig dan op het andere moment. Niet op zondag meer dan op een willekeurige doordeweekse dag. Of we nu zitten in de kerk of op het werk zijn, gezond of ziek zijn, God is er altijd bij. Met raad en daad. Om ons te bemoedigen en ook indien nodig om ons te corrigeren. Zijn we ons daar altijd volledig van bewust? Dat God erbij is. Doen wij alles in het volste besef, ja, dat de Heer ons ziet en weet wat we doen. In alles wat we zeggen en doen. Hoe zouden wij leven als wij met onze ogen konden zien dat de Heer daadwerkelijk aanwezig was? Bij ons zit op ons werk. Of naast ons zit in de kerk. Naast ons loopt op onze levensweg. Hoe zouden we ons dan gedragen? Want feitelijk is dat de dagelijkse werkelijkheid. Dat God er elk moment van de dag bij is. Naast ons staat. Naast ons loopt. Ons ziet en kent wat we doen en nalaten. Wat zou er dan niet kunnen gebeuren Als wij de Heere God inderdaad op die manier voortdurend voor ogen houden. Als we 's nachts en overdag met hem in gesprek zouden blijven. Ik denk als we God zo op de eerste plaats zouden zetten, ja, dan komen we nooit bedrogen uit. Dan mogen we net als David weten dat hij aan onze rechterhand is. Zodat we niet zullen wankelen. Vers 8b. En dat refereert aan een beeld in die tijd dat van een soldaat die in de ene hand een schild had en in de andere hand zijn zwaardhand. Aan die kant, aan die rechterkant dus, was hij kwetsbaar. En moest hij worden beschermd door de soldaat rechts van hem. Nou, David getuigt hier dus dat God dus zo aan zijn rechterhand staat. Dat de Heere zijn bodyguard is. Op wiens hulp en bescherming hij kon rekenen. God is zijn bewaarder, zijn schaduw aan zijn rechterhand. Zegt Psalm 121. Met die God aan je zijde wankel je dus niet. Word je niet gemakkelijk heen en weer geslingerd door allerlei beproevingen en verleidingen, kun je alle stormen in je leven trotseren en zelfs in geloof overwinnen. Nou, als je dat tot je daar laat doordringen, ja, dan kan het niet anders dan dat je met David je enorm verheugt. Dankzij God is er voor hem en voor ons een geweldige toekomst weggelegd. Kunnen we net als David met blijdschap vooruitkijken naar het leven na dit leven, ons vierde en laatste punt. In vers 9 roept David het dan ook uit. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. David is geweldig blij met zijn God. Want dankzij zijn hulp en bescherming zal hij in veiligheid kunnen blijven wonen. Dat is een leven in rust en vrede. Zoals ook Psalm 4 vers 9 zegt, in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. David kan een gelukkig leven leiden, omdat hij God op de eerste plaats zet in zijn leven. En dit levensgeluk zou hij niet hebben gekend, als hij God niet echt had leren kennen. Maar niet alleen voor dit leven, maar ook voor het toekomstig leven kon David vertrouwen op de zorg van God. Vers 10 zegt, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Ja, dat is ook een geweldig vers met een geweldige diepte. Want David geloofde dus dat God hem niet zou verlaten. Zelfs niet bij zijn sterven. Maar dat hij zijn leven zou mogen voortzetten voortdurend in aanwezigheid van God. Ja, zonder het zelf te beseffen spreekt David hier dus eigenlijk profetisch, messiaans. Want hij heeft het hier over zichzelf, maar ook over de Messias, over Jezus Christus. David geloofde, vertrouwde erop dat de dood hem niet zou kunnen vasthouden, omdat eens de Messias zou komen, de heilige Gods. Die de dood zou overwinnen. David geloofde in een opstanding uit de dood. En dat kan ik zeggen omdat apostelen Petrus en Paulus dit vers ook betrekken op de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Hij is de heilige Gods die de dood niet kon vasthouden. Jezus overwon de dood door op te staan ten leven. En dat in tegenstelling tot David, die wel gestorven is, begraven is en tot stof is vergaan. Hoe staat het met ons geloofsvertrouwen in een leven na de dood? We weten immers allemaal dat er een einde komt aan dit aardse leven. God heeft het immers zo beschikt dat de mens eenmaal moet sterven en dat daarna het oordeel volgt. Hoe zal zijn oordeel over ons zijn? Weet u, alleen mensen die in dit aardse leven hun geloofsvertrouwen op God stellen door zijn Zoon Jezus Christus als hun redder en Heer te aanvaarden, mogen zeker weten dat er een leven is na de dood. Een eeuwig leven in de heerlijke aanwezigheid van God de Vader. Kunnen wij allen, zoals we hier zitten, nazeggen wat David al in vers 1 bad en beleed. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. In het slotvers getuigt hij daarom nogmaals van zijn grote vreugde in het mogen kennen van God en het leiden van een leven met hem. Vers 11 zegt, u maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. God is de bron van Davids vreugde. Voor dit leven en ook het leven hierna. Want God maakte hem het pad ten leven bekend. Kijk, hier wordt niet het woordje weg gebruikt, waarbij het accent meer ligt op het gaan of lopen over de weg. Nee, hier gaat het om pad, waar het meer gaat om het reisdoel, om de plaats van bestemming, om het aankomen op de plaats van bestemming, het aankomen bij God. David is het leven met en bij God bekendgemaakt. Hij mag hem kennen en daarom mag hij eenmaal de lieflijkheden van God genieten. Dat zijn de opperste genoegens en de grootste vreugde van een leven dat uitstijgt boven dit aardse leven. Namelijk het volmaakte genoegen en volmaakte vreugde om altijd in de heerlijke nabijheid van God te zijn. Ja. Ja, gemeente, wij kunnen ons niet een beeld vormen van God. We kunnen geen plaatje van hem laten zien. En toch zegt David vanmorgen tegen ons, het mooiste dat ik door mijn leven wil laten zien, is dat God mijn grootste geluk is. Hij is mijn meest waardevolle, ja kostbaarste bezit. Ik ben volmaakt gelukkig met hem. Ik wil het nergens anders in en niets anders zoeken. Bij niets en niemand. Want God is alles voor mij. Kunnen we daarmee instemmen? Wat is het grootste goed in ons leven? Wat is de bron van ons geluk? Nogmaals, op wie of waarop vertrouwen wij eigenlijk? Op de overheid? De politiek? Mensen? Op onze bankrekening? Ons huis, onze baan of op enig ander bezit? Aan wie of wat ontlenen wij onze zekerheid en ons geluk? Kijk, David laat vanmorgen zien dat wij onze zekerheid en geluk niet moeten ontlenen aan mensen of aan iets anders wat deze wereld te bieden heeft. We moeten ons vertrouwen daar niet op willen stellen. Want wat wij bezitten, dat kan ons morgen volledig worden afgenomen. En mensen, ze kunnen ons zwaar teleurstellen, tegenvallen. Of ze kunnen zelfs door de dood helemaal wegvallen. Dat alles kan ons dus niet blijvend gelukkig maken. Maar God wel. Hij stelt nooit teleur. Hij kan ons niet ontvangen zoals mensen dat doen. Maar hij blijft bij ons tot in alle eeuwigheid. Laten we daarom God voor ogen houden. Net als David deed. Hoe? Door hem het tot voorwerp van onze liefde te maken. Naar het voorbeeld van David mogen wij ons geluk vinden in God. Want bij hem is er een overvloed van blijdschap. Een volheid van vreugde. Ja, een dagelijks leven met hem, dat is levenslang genieten. Stop dus met het zoeken van je geluk in andere dingen. Want waar geluk hoef je niet te zoeken, maar is te vinden bij God. Het lijkt me een pakkende en prikkelende tekst voor een muurtegeltje. Ja, als uitnodiging aan bezoekers in ons huis die de Heer nog niet kennen, maar bovenal om onszelf elke dag weer te herinneren aan wie God is en wil zijn. Een bron van goedheid, vreugde, hoop en inspiratie, waar we ongelimiteerd uit mogen putten voor een gelukkig en bovenal tevreden leven. Amen.